Over naar de Filipijnen, waar, allez, ik veronderstel dat je in België zit, Wim de Keukenleer.
Dat klopt, ja. Ik zit gewoon in België.
Ja, maar je bent wel al een regelmatig in de Filipijnen geweest,
Ik
misschien?
heb er zelf, ja, ik heb er zelf 9 jaar gewoond en ik ben nog regelmatig teruggegaan, inderdaad. En ik volg ook de actualiteit daar op de voet.
Wat heb je daar eigenlijk gedaan?
Ik heb er gewerkt voor lokale NGO's, met elke samenwerking met Geneeskunde voor de Derde Wereld hier in België, een Belgische organisatie.
Nu, ja, het is vorige week, dus een 8 dagen geleden, had je een persbericht uitgestuurd, ex-presidenten van de Filipijnen gearresteerd. Heeft relatief weinig aandacht gekregen, maar ja, presidenten die gearresteerd worden, dat is toch geen dagelijkse gebeurtenis. Wat is er daar precies aan de hand?
Wel, dus de vroegere presidenten, dat is Gloria Arroyo, die tot vorig jaar president was, die is vorige vrijdag gearresteerd, eigenlijk op haar ziekbed in een ziekenhuis, omwille van verkiezingsfraude. Zij zou bij de verkiezingen van 2007, toen ze zelf president was, dus fraude gepleegd hebben.
En wat soort, dus verkiezingsfraude dan?
Het gaat om, dit is ook niet zo verwonderlijk eigenlijk. Zij is zelf verkozen in 2004 en toen al waren er sterke aanwijzingen dat er toen al sprake was van fraude. Er kwamen toen opnames later waarin haar stem te horen is over de telefoon en waarin zij vraagt aan leden van de verkiezingscommissie om er toch maar voor te zorgen dat ze minstens 1 miljoen stemmen meer heeft naar concurrent hè, in die verkiezingen. Nu in 2007 was, omwille onder andere van de corruptie, de fraude, was haar positie al aan het wankelen. En toen waren de verkiezingen voor het parlement en de senaat. En het wou zij natuurlijk ook ervoor zorgen dat zij op de steun kon blijven rekenen van die senaat. En toen zou zij dus opnieuw hebben samenzwering hebben opgezet met leden van die verkiezingscommissie. En met minstens één lokale gouverneur, ook van een provincie, om dus te verzekeren dat haar kandidaten in die senaatsverkiezingen, dat die toch zouden winnen.
Nu, Arroyo kwam hier vooral in het nieuws als, ja, ik zou bij mij toch over als een eerder sympathiek uitziend madammeke. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik verschiet er toch wel wat van dat nu blijkt dat die corruptie daar zo enorm is. En ook nog met die presidenten. Het zijn eigenlijk twee vragen. Enerzijds, wat is er mis aan het systeem daar? En anderzijds, hoe komt het dat wij er hier eigenlijk niks van wisten?
Ja, het klopt eigenlijk dat zij een zeer goed imago had in onze media in het buitenland. Een beetje ten onrechte eigenlijk, maar dat goede imago heeft ze natuurlijk te danken aan het feit dat zij een zeer trouwe bondgenoot altijd is geweest van de Verenigde Staten, van Europa. Zij heeft zich eigenlijk van in het begin eigenlijk onder Bush nog volledig achter die oorlog, de zogenaamde oorlog tegen de terreur geschakeld, heeft zich altijd zeer trouw opgeworpen als bondgenoot van het Westen op het internationaal theater. Maar in de feiten in haar eigen land werd haar beleid wel gekenmerkt door zeer veel mensenrechten schendingen. Het is vooral daarop eigenlijk dat de volksorganisaties in de Filipijnen zelf nu de nadruk leggen. En daarnaast ook corruptie op het einde van haar bewind, dus 2009-2010, was zij in toenemende mate eigenlijk al geïsoleerd en had ze nog zeer weinig steun ook onder de eigen bevolking.
Nu, we hebben wel gehoord van die, wat is het daar, opstand of onrust in het zuiden bij de streek waar er moslimminderheid is, als ik me niet vergis. Maar het is niet alleen dat, geloof ik, het probleem in de Filipijnen.
Nee, dus de corruptie is eigenlijk systemisch. Hè. De hele geschiedenis wordt gekenmerkt door corruptie. Zij is trouwens de tweede president op rij die door de volgende president, of die onder de volgende president dan wegens fraude of corruptie wordt gevangen gezet. Zij onder haar bewind is ook haar voorganger gevangen genomen en veroordeeld voor corruptie. Dus ja, dat toont wel dat het eigenlijk systemisch is. En ook inderdaad, het verzet beperkt zich niet alleen tot wat hier wel eens de media haalt. Hè. Dat is de moslim guerrilla in het zuiden. Maar dus er is ook een communistische guerrilla die over het ganse land actief is. En daarnaast is er ook een zeer actieve volksbeweging, vakbonden, boerenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, die eigenlijk altijd geprotesteerd hebben tegen die corruptie, tegen die verkiezingsfraude en ook tegen de mensenrechten schendingen gedurende de hele periode van 9 jaar dat Arroyo aan de macht geweest is.
Nu, hoe komt het dat dat mogelijk is eigenlijk? Want ja, het is formeel toch een democratie. Waarom blijft die corruptie dan?
Ja, dat
een simpele redenering zou zijn, ja, die worden dan weggestemd, hè? Maar zo werd het dus blijkbaar niet.
Nee, ja, de Filipijnen is natuurlijk in de eerste plaats een arm land. Het politiek systeem is nog zeer afhankelijk van wat men ginder noemt patronagepolitiek. Het zijn dikwijls grootgrondbezitters die lokaal, zeker in de rurale provincies, ook het politieke theater domineren. Mensen, arme mensen, zijn afhankelijk van hen. Stemmen zijn gemakkelijk te koop. De lokale politici zijn dan terug afhankelijk van provinciegouverneurs. Die provinciegouverneurs die hebben hun macht dan weer te danken aan de nationale politici. En zo wordt eigenlijk alles beslist door die loyoteit.
Van beneden uit eigenlijk.
Hoe zegt u?
Van beneden uit. Het ontbreken van democratie van op lokaal niveau uit naar boven toe, een beetje.
Ja, verder andersom eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Het is de presidenten die...
Maar het zijn lokale grootgrondbezitters, dacht ik, waarvan je zei dat die dan dus op lokaal niveau alles in handen hebben, de mensen dan...
Ja, het zijn eigenlijk een zeer beperkt aantal grote families, elitaire families, die de hele politieke en economische systeem domineren. En ze hebben hun tentakels, zowel in die lokale politiek als in de nationale politiek, maar ook in de zakenwereld. Mm-hmm. En hun macht komt eigenlijk nog vanuit, historisch gezien, vanuit dat groot grondbezit.
Is het dan nog vanuit de Spaanse tijd?
Ja, dat klopt. Hè. Vandaar, men spreekt nog altijd over haciendas. Hè. Er bestaan nog altijd haciendas, een Spaans woord. En dat komt inderdaad uit die Spaanse kolonisering, toen de Spanjaarden daar grote lappen grond aan zich hebben onderworpen.
Maar ondertussen hebben de Amerikanen de Filipijnen bevrijd en zou dat allemaal moeten in orde zijn? Hè? Wat is de rol van het buitenland tegenwoordig?
Ja, maar dus in de praktijk is dat dan niet het geval geweest. Hè. Dus eind van de 19e eeuw, 1898, hebben de Amerikanen geholpen om de Spanjaarden te verdrijven. Zij hebben toen tot na de Tweede Wereldoorlog de Filipijnen als kolonie gehad. Hebben dan de onafhankelijkheid geschonken aan het land. Maar het land blijft nog altijd overheerst... door die buitenlandse belangen. Ook de Amerikaanse kolonisatie heeft nooit die sociale basis van groot grondbezit, heeft die nooit echt afgebroken, want dat was natuurlijk een heel gemakkelijke manier om het hele land verder onder controle te houden. Vandaar dat feodale systeem nog tot op de dag van vandaag vrijwel intact gebleven is.
En in welke mate is de toestand daar nu te vergelijken met... Latijns-Amerika, zeg maar, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden?
Ja, in zeer grote mate. Daar maak je een belangrijk punt. Hè. Het is niet alleen omwille van een gelijkaardige geschiedenis. De Spaanse kolonisatie, later Amerikaanse invloed en overheersing. Maar ook het feit dat de Filipijnen is eigenlijk het enige... katholieke land, zeer sterk gericht op de Verenigde Staten in de regio, in heel Azië. En daar maakt, tot op de dag van vandaag, daar maakt de VS en probeert Europa ook tot op de dag van vandaag gebruik van te maken. Hè? Want andere landen in de regio, die leunen veel minder sterk aan. Of zijn ook qua religie, qua geschiedenis, vinden veel minder aansluiting bij het Westen. En in die zin is de Filipijnen een hele belangrijke pion voor het Westen in die hele Zuidoost-Aziatische regio.
Ja. Om te eindigen, er staat in jullie persbericht, daarom voert Intel in het kader van de campagne Stop de Killingsactie op zaterdag 10 september. Nu, we begonnen met het te hebben over de presidenten die afgezet werd, maar nu voeren jullie actie in verband met Stop de Killings, dus waarover gaat het en wat zullen jullie dan precies doen?
Ja, het is een actie die eigenlijk begonnen is onder het bewind nog van Arroyo, een 6-7 jaar geleden, omdat toen de problematiek van de politieke moorden, ik had het al over mensenrechten schendingen, ja, onder andere die politieke moorden, zeer precair werd. En toen zijn we jaarlijks beginnen protesteren op Mensenrechtendag 10 december tegen die politieke moorden, dankzij de druk van het buitenland. Onder andere van ons, maar ook in andere landen, is dat verminderd, het aantal politieke moorden verminderd. Maar zelfs nu met een president die sinds 2010 aan de macht is, blijft het leger, het Filipijnse leger, nog altijd een belangrijke machtsfactor op de achtergrond. In hun arsenaal van repressie zitten nog altijd die aanhoudende politieke moorden. Dus tegenstanders, vooral mensen op lokale niveaus die zich verenigen, die zich opwerpen als leider van boeren, van arbeiders, van wijkbewoners. Die worden nog altijd vermoord tot op de dag van vandaag, of die verdwijnen gewoon. En vandaar dat wij dus op 10 september in Brussel
december.
Die actie houden. 10 december natuurlijk. Hè. Om vanaf 15 uur zijn we op het Flageplein en we trekken van daaruit naar het Luxemburgplein, naar het Europees Parlement, om op die manier ook de aandacht van Europa te trekken op die aanhoudende problematiek van mensenrechten schendingen in de Filipijnen.
Wat willen jullie dat Europa of België doet? Of doen?
We proberen ook elk jaar een andere invalshoek te vinden. En dit jaar focussen we op de vrijhandelsverdragen die Europa aan het onderhandelen is met een aantal landen in het zuiden. Colombia is in de actualiteit. Maar tegelijkertijd wordt er ook met Azië onderhandeld. En de Filipijnen is een van de landen waarmee Europa op dit moment zaken wil doen. Mm-hmm. En we denken dat zaken doen, dat is één ding. Hè. Maar het soort van zaken dat Europa wil doen, dat gaat de ongelijkheid in die maatschappij waarschijnlijk enkel doen toenemen. Mm-hmm. Dat wordt ondersteund door verschillende studies van NGO's. En die ongelijkheid betekent ook een bedreiging, toenemende bedreiging, voor de mensenrechten situatie in dat land. En vandaar dat we denken dat het belangrijk is om die link toch te leggen tussen handel voeren op een rechtvaardige manier en op dezelfde tijd, of terzelfde tijd toch ook de situatie van de mensenrechten in te overhalen.
Mm-hmm. Oké, dus binnen 2 weken actie in Brussel en verder informatie, als ik het goed voor heb, www.stopthekillings.be of intal.be. Dus Intal is de organisator toch, hè?
Ja, dat is een van de organisaties die samen die actie en de website stopthekillings.be ondernemen.
Oké, goed. Wel, dank voor uw toelichting, Wim, en tot een andere keer.
Graag gedaan en tot de volgende keer.
Ja. Merci, tot ziens, dag.